Goedemorgen, lieve mensen. Zou jullie eventjes jullie Bijbel willen nemen? Op 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vanaf vers 20. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En deze keer heb ik eens vers 20 en dan gaan we verder in hoofdstuk 6 vanaf vers 3. In 2 Korinthe 5, vers 20 zegt Paulus, wij zijn dus gezanten van Christus, of boodschappers, of ambassadeurs van Christus. En hoe zijn wij dat? Dan lezen we verder vanaf vers 3 in hoofdstuk 6. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad wordt, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods. Dubbelpunt. In veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in de prediking van de waarheid, in de kracht Gods, met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand, onder eer en onder smaad, in kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en toch betrouwbaar, als niet bekend en toch wel bekend, als stervend en zie, wij leven, als getuchtigd, maar niet ten dode, als bedroefd, maar altijd blijde, als arm, maar veel rijkmakend, als niets hebbend, en toch alles bezittend. Wat mij in dit stuk enorm trof deze week was, bedroefd, maar altijd blijde. Hoe herkenbaar. Speciaal ook zo in deze periode die we nu als gemeente doorgaan. Als ik alleen maar denk aan de bidstonden van afgelopen maandag, of aan de contacten die ik had met Herman en Chris en anderen, dan blijft vooral deze gedachte over. Bedroefd, maar altijd blij. Wat een prachtige beschrijving van de christen eigenlijk. En daarom geloof ik ook, als wij iets aan deze wereld te vertellen hebben, is het juist deze onverwoestbare vreugde, te midden van pijn en verdriet en lijden. Want laten we eerlijk wezen, vreugde hebben om je goede gezondheid, of om je rijkdom, of je welvaart, of omdat mensen je zo fantastisch vinden. Waarom zou dat iets voor de wereld betekenen hebben? Dat heeft de wereld al. Maar een onverwoestbare vreugde hebben, te midden van lijden en verdriet, dat kent de wereld niet. Daarom dat Jezus in de bergrede ook het volgende schrijft, geloof ik. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Of gelukkig zijt gij. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. En dan vlak daarachter zegt hij, gij zijt het zout der aarde en het licht van de wereld. Die twee hebben duidelijk met elkaar te maken. Het zout dat deze wereld moet smaken, en het licht dat deze wereld moet zien, is die onverwoestbare vreugde te midden van pijn en verdriet en moeite. Nu, waar komt deze vreugde vandaan? En dan kunnen we niet anders dan bij het kruis komen. Nergens is verdriet en vreugde zo dicht bij elkaar gekomen als aan het kruis. Wat leek op de grootste nederlaag en vernedering ooit, werd de grootste overwinning ooit. En gaf toegang tot de diepste vreugde die er bestaat. Daarom ook is voor ieder die gelooft het kruis van de plaats, het kruis de plaats van aan de ene kant het diepste verdriet. Verdriet om het lijden en sterven van Jezus, je redder. Verdriet om je eigen zonde, waardoor dit moest gebeuren. En tegelijkertijd is het kruis de plaats van de onvoorstelbaar grootste vreugde. Door de opstanding van Jezus, je redder. De vreugde om vergeving van je zonde. En om de diepe zekerheid van eeuwig leven bij Hem. Een leven in onuitsprekelijke vreugde. Wat een mooi beeld is hier eigenlijk ook het kruis. Ik heb het vroeger nog wel dikwijls zien voorgesteld als een brug. Waarbij aan de ene kant rust in het leven hier, aan deze kant. En aan de andere kant rust het in de eeuwigheid bij de Vader. En wij zijn onderweg. Over een kruis, over dat kruis, dat is juist. Maar met onze blik gericht op die diepe zekerheid van een toekomst van eeuwige vreugde. Als ik persoonlijk terugdenk aan mijn meer dan 20 jaar christen zijn, dan zijn de momenten van diepste vreugde de momenten geweest dat dit zo diep tot mijn hart doordrong. Ik dacht, Heer, ik ben gekocht en betaald door U. Niets of niemand kan mij uit Uw handpalm halen of roven. Een totale zekerheid van een eeuwig leven bij Hem. Bedroefd, maar altijd blij. De christen. En op deze manier mogen we deze morgen ook samen avondmaal vieren. En dankbaar zijn en dit herdenken. Laten we misschien samen recht staan. En voor deze dingen ook danken. En spreek het ook persoonlijk uit naar Hem. Dank u wel, Vader, dat we zo bij U mogen komen als gezin, Heere God. Ook deze morgen en herdenken wat U hebt gedaan voor ons, Heer Jezus. Aan het kruis, Heere God. Dat U die weg gegaan bent van een pijn die wij niet kunnen verstaan, Heere God. Een verdriet dat wij niet kunnen grijpen. Maar U zag ook de vreugde die voor U lag, Heer. En daarom hebt U gehoorzaam aan Uw Vader, Heere God, de weg gegaan. En uw leven gegeven aan het kruis voor elk van ons. O Heer, dank u wel dat we dit mogen herdenken deze morgen. En mag het ons een kracht zijn en een vreugde in ons leven, elke dag opnieuw, Heere God. In moeite en pijn en verdriet en in vreugde, Heere God. Met de delen van dit leven dat we hier hebben op aarde. Maar gericht op U, Heere God. O, zegen ons daarin tot eer en glorie van U. Dat het een beeld mag zijn van U, Heere God. Dat we daardoor zout en licht mogen zijn. Heere God, dank u wel dat U ons zo roept. In Uw naam, Heer Jezus. Amen. We gaan zitten. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood en hij sprak de zegen uit. Brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide, neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hem die en zeide, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Leo vertelde daar straks Leo vertelde dat hij een prediking van 1,5 uur had, maar beloofde om het op de helft van de tijd te doen. Kom maar. Nog even bidden. Hemelse Vader, Almachtige God, dank u wel dat u zo mensen gebruikt, Heer, om uw woord door te geven. Dank u wel dat u dat ook per Leo doet, Heer, dat u Heilige Geest in hem werkt om uw woord te verstaan, maar ook om het op een begrijpbare manier te delen met ons, Heer. Dank u wel dat hij ook bereid is om dat hier bij ons in de gemeente te doen, in uw gemeente van Herentals. We willen u bidden dat u hem wil zegenen, dat u er wil op toezien, dat hij woorden van u mag spreken en dat een ieder van ons er in zijn dagelijks leven handen en voeten kan aangeven. In Jezus' naam.
Amen. Kun jij dit? Ja. Dit zijn de... Achterin heb je Frans en Engels. De witte zijn Nederlands. Er staan heel wat glazen, dus voor een droge spreker blijkbaar. Zo meteen krijg je een volgblad en we zullen met elkaar bij een gedeelte stilstaan uit Jesaja. En ik begrijp dat je in de kringen mogelijk ook Jesaja bestudeert. En je zult steeds opgemerkt hebben dat Jesaja niet een makkelijk boek is, omdat het een ander stijl heeft dan bijvoorbeeld het boek Genesis, waar je kunt... leer over Jozef en het zijn verhaal, prachtige verhaal, maar hier heb je te maken met profetie, met poëzie, met allerlei beeldspraak en hoogschijnlijk geef je het makkelijk op om dit stukje te lezen. Dus zometeen lezen we een hele ruk uit Jesaja 49. Ik hoop dat je er aandacht bij kunt houden, maar misschien dat je het deze namiddag nogmaals opnieuw wil lezen voor jezelf. Met wat meer informatie lukt het misschien om de diepte van die tekst ook te begrijpen. Wat God tot ons wil zeggen door zijn woord. Ik lees met je uit Jesaja 49 vers 1 tot en met 16. Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei, te verheefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen, dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is dan maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover. Omwille van de Heer die betrouwbaar is. De heilige van Israël die jou heeft uitgekozen. Dit zegt de Heer. In het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Om het land weer op te richten. Om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. Om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid. En tegen wie in het duister verblijft, kom tevoorschijn. Langs wegen zullen zij weiden. Op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. Ze zullen dorst nog honger lijden. De zinderende hitte zal hen niet kwellen en de zon zal hen niet steken. Want hij die zich over hen ontfermt zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. Ik effen al mijn bergen tot één weg. Ik zal mijn paden plaveien. Kijk, zij, daar komen van ver. En kijk, zij uit het noorden en uit het westen. En zij uit het land van Tien. Juich, hemel, jubel, aarde. Bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of een hartloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Dit is Gods woord. Nu, reeds eeuwenlang wordt in de weken die voorafgaan aan Pasen, en Pasen komt dan vlug aanzetten. Historisch gezien wordt reeds eeuwenlang binnen de kerk het onderwijs en aanbidding gefocust op de missie van Jezus Christus. Wat kwam Jezus Christus in deze wereld doen? En dat zullen wij ook doen met elkaar door te kijken naar een van de hoofdstukken uit het boek Jesaja. Waar Jesaja, een profeet, profeteert over een mysterieuze figuur die de dienaar van de Heer wordt genoemd. Nu, deze mysterieuze figuur zal naar de wereld komen om redding en herstel te brengen voor de wereld. In het Nieuw Testament dringen de schrijvers er telkens op aan om de dienaar van de Heer te identificeren met Jezus Christus. En wat we hier voor ons hebben liggen is in feite een lied van de dienaar, of in de serie de tweede lied van de dienaar. En in de eerste 13 versen die we met elkaar gelezen hebben, daar hebben we een adembenemende, panoramische, allesomvattende verklaring gelezen van Gods reddingsplan met de wereld door middel van de dienaar van de Heer. Nou, als u goed kijkt, dan zal je zien dat er gesproken wordt over een redding die binnenkort zal plaatsvinden, een redding die straks zal plaatsvinden en een redding die uiteindelijk zal plaatsvinden, de ultieme redding. Er wordt in vers 5 en vers 8 tegen de Joden gezegd, die zich op dat moment in ballingschap in Babylonië bevinden, dat God Israël zal terugbrengen. Hij zal in vers 8 het land weer oprichten om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven. Maar hij gaat zelfs nog iets verder dan dit. In vers 6 is nogal opmerkelijk. Hij zegt dat je mijn dienaar bent om de stam van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal, tot aan de einden der aarde reikt. Wat God dus in feite zegt is, ik heb grotere ideeën dan wat redding betreft, dat slechts de terugkeer van de Joden uit ballingschap betreft, hoe fantastisch dat ook zal zijn. Ik zal redding brengen voor alle naties op deze aarde. In vers 12 zie je dit heel duidelijk beschreven. Omdat er in vers 12 staat dat wanneer door de dienaar van de Heer God begint met het verzamelen van zijn volk, je kunt opmerken dat ze niet slechts komen uit het oosten, uit Babel, waar ze vandaan behoren te komen, om terug te keren naar Jeruzalem, maar sommigen komen in vers 12 uit het noorden, en sommigen uit het westen, en sommigen uit het land Siene, in het zuiden. Dit betekent dat God zegt, uiteindelijk zal ik mijn redding aanbieden aan alle volkeren. Ik zal mensen trekken uit alle naties. Ik zal een internationale, multi-ethnisch volk van God creëren. Maar als je dan bij vers 13 terechtkomt, wanneer de bergen juichen, dan krijg je een visie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar alle lijden, alle verval, alle ziekte, zelfs de dood, zal zijn weggedaan. Er is dus een redding die binnenkort zal plaatsvinden, een redding die straks plaatsvindt, en een redding die uiteindelijk plaatsvindt, een ultieme redding. Het is een panoramisch en adembenemend beeld die we hier geschetst worden van Gods reddingsplan. Nu echter wil ik deze morgen niet zozeer kijken naar vers 1 tot en met 13, maar liever zou ik nu met je willen samenkijken naar vers 14 tot en met 16. Omdat we daar een bijzondere, sceptische reactie hebben. Laten we het lezen. Vers 14 zegt, Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. Nu Sion was een kleine heuvel te midden van Jeruzalem, waar de tempel was gebouwd, maar door de Babyloniërs was verwoest. Nu Sion was niet slechts de manier waarop men sprak over Jeruzalem, maar ook over geheel Israël. En wat er dus staat is, Sion zegt, in feite staat er, geheel Israël zegt. Ondanks deze panoramische belofte tot redding in vers, lezen we in vers 14, dat Israël specifiek zegt, maar ik voel me niet geliefd. Ondanks al deze beloftes van liefdevolle acties, voel ik mij niet geliefd. En dan in vers 15 en 16 vinden we Gods antwoord hierop. En hier wil ik bij stilstaan, omdat vers 14 een herkenbare conditie is waarin we onszelf vaak bevinden, niet soms. En daarom willen we kijken hoe God hiermee omgaat. En dat zal heel praktisch zijn als gevolg. Laten we kijken naar vers 14, waar we een pijnlijke vraag terugvinden. Vers 15, het antwoord op die vraag. En naar vers 16, de remedie voor de pijn. Een pijnlijke vraag, een antwoord op de vraag, een remedie voor de pijn. Dus eerst en vooral een pijnlijke vraag. Vers 14. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Kijk naar al deze beloftes. Kijk naar vers 1 tot met 13. Het is verbazingwekkend. Maar dit is wat het volk zegt. Ja, binnenkort vindt redding plaats. Redding straks en redding uiteindelijk. Maar wat voor nu? Wat nu? Kun je dit zien? Ik voel mij verlaten. U hebt mij verlaten. U hebt mij vergeten. Ik ben overweldigd door allerlei noden. Ik ben overvallen door allerlei tegenslagen. Kijk naar Sion. Sion is een en al puinhoop. De tempel verzekerde ons van uw liefde voor ons. En daarom hebben we nu niet langer de zekerheid dat u van ons houdt. U houdt niet van ons. Dat doet ons helemaal niet. Dat doet u helemaal niet. Nu deze sceptische vraag heeft een zeer belangrijke conditie van het menselijk hart weer, waar we moeten naar kijken. En weet je waarom? Wat is deze conditie? Het gaat om het volgende. Heb je opgemerkt dat ze in vers 14 niet zeiden, we geloven helemaal niet in deze voorspellingen. Ze zeiden ook niet, ik geloof niet in God. Nog zeiden ze, deze dingen zullen nooit gebeuren. Nee, helemaal niet. Ze geloofden het. Er is geen enkele aanwijzing dat ze dit niet geloofden. Maar het doet hen niets. Het raakt hen niet op dit moment. En daarom besef, het is mogelijk voor het menselijk hart om in de tegenwoordigheid te leven van de waarheid die je gelooft. Maar het beïnvloedt helemaal niet hoe je voelt of hoe je leeft. Het is mogelijk om te zeggen, en ik zie dit voortdurend om mij heen, en in feite is dit waar voor heel wat onder ons, en in feite is dit soms waar voor ieder van ons, dat we met ons verstand zeggen, oh, ik geloof in een God van liefde. Oh, ik geloof zelfs in de Bijbelse God van liefde. Maar het beïnvloedt helemaal niet de manier waarop we leven. Het beïnvloedt helemaal niet hoe we zijn. Het beïnvloedt niet, helemaal niet hoe we over onszelf voelen of hoe we leven. Het vormt ons niet. Richard Loveless, in een boek, een van zijn boeken, Dynamieken voor Geestelijk Leven, schrijft het volgende. Je vindt het citaat ook op je volgblad. Maar luister maar. Het is een zaak van geloof dat we kinderen van God zijn. Echter, we hebben bewijzen in ons die het tegendeel bewijzen, beweren. Het geloof dat deze bewijzen overstijgt en in staat is om zich te warmen aan het vuur van Gods liefde, in plaats van liefde en zelfervaring te stelen uit andere bronnen, dit geloof is de basis voor heiliging, de basis voor het leven met God. En dan zegt hij, we worden niet gered door de liefde die wij uitoefenen, maar door de liefde waarop we vertrouwen. Wat zegt hij? Hij spreekt hier over de conditie van het menselijk hart zoals we die terugvinden in vers 14. Hij zegt, we zeggen misschien wel, oh, ik geloof dat ik een kind van God ben. Ik geloof dat God van me houdt. Maar, zegt hij, er zijn heel wat bewijzen die het tegendeel beweren. Er zijn allerlei bewijzen in ons die het tegendeel beweren. Soms zie je bepaalde dingen in je en je vraagt je af, hoe kan God nu nog van mij houden? Rekening houdende met hoe ik mij voel, of ben, of wat ik heb gedaan. Er zijn ook allerlei bewijzen die van buitenaf op ons afkomen, zoals onbeantwoorde gebeden, of vreselijke teleurstellingen. En dus zegt hij, ja, we kunnen met ons verstand geloven dat we kinderen van God zijn. We geloven misschien wel met ons verstand in God, ja, zelfs de God van de Bijbel, maar als ik kijk naar al de onbeantwoorde gebeden, als ik kijk naar al mijn tekortkomingen, dan voel ik op geen enkele manier dat deze liefde van God een realiteit is in mijn hart. Het verandert niet mijn affecties, mijn gevoelens, in de manier waarop mijn hart werkt. En daarom zegt hij, je kunt hier niet mee leven, omdat als je dit bewijs niet kunt overstijgen, als je geen manier vindt om dit te overwinnen, als je geen manier vindt om verder te komen dan het slechts met je verstand aanvaarden van deze geloofswaarheid, als je niet verder kunt komen tot de verandering van je hart, tot de verandering van je leven, als gevolg van deze geloofswaarheid, dan zal je de liefde, dan zal je liefde en zelfaanvaarding moeten stelen uit andere bronnen. Nu, wat bedoelt hij met stelen? Je zult op een rampzalig manier met je carrière bijvoorbeeld omgaan. Je zult verkeerde keuzes maken wat je carrière betreft. Je zult bepaalde relaties aanhouden die je niet behoort te hebben. Of die je beter zou afbreken. Je zal te hard werken. Je zult een workaholic zijn. Je zal allerlei dingen doen. Waarom? Omdat je uiteindelijk liefde moet stelen. Je moet een bepaald gevoel van zelfaanvaarding stelen uit al die andere bronnen. Omdat je niets haalt uit de bron waarvan je zegt dat je erin gelooft. Want op de ene manier geloof je dat God van je houdt, en op een of de andere manier geloof je dat hij niet van je houdt. En daar moet ik hier aandacht aan geven. Natuurlijk, als de dingen vlot verlopen, het feit dat ons verstandig geloof in Gods liefde ons niet werkelijk raakt, zorgt dit niet noodzakelijk voor problemen. Maar vanaf het moment dat de dingen tegenzitten, komt plotseling deze pijnlijke vraag naar boven in ons. Ik voel me in de steek gelaten. Ik voel mij vergeten. Wat de Bijbel ook zegt, zelfs al geloof ik hier op de een of andere manier in, ik voel het niet. Dus hier is de pijnlijke vraag. Nu, hoe gaat God hiermee om? Hoe gaat hij om met deze gevoelens van wanhoop? Deze gevoelens van zich in de steek gelaten weten, te zijn vergeten. Nu, zoals ik reeds zei, er zijn een tweetal zaken die hij doet. Hij heeft een antwoord op de vraag en een remedie voor de pijn. Laten we even kijken naar het antwoord op de vraag. In vers 15 vinden we het antwoord op de vraag. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Prachtig vers, maar ik wil eerst even wegstappen van dit prachtige vers en kijken naar wat hij eigenlijk zegt. Ik wil kijken eerst, beter gezegd, naar de principes die hier schuilgaan achter wat God hier zegt tegen een wanhopig iemand, tegen een verslagen iemand. Het eerste wat ik opmerk, en wat ik daar graag zou hebben dat je ziet, is wat God niet doet. God zegt niet, oh, dat is nu toch spijtig. Je zult dit maar moeten aanvaarden wat je overkomt. Zet de tanden maar op elkaar. Bijt van je af. Zet door. Geef niet op. In feite zien we in vers 15 en 16 hoe God zich laat afleiden en zich laat onderbreken. Besef je dat hier in feite een diepgaand theologisch gesprek plaatsvindt? Dit is Jesaja. Dit is een profetie. Hij gaat mee in de gedachtenhang. En plotseling krijgen we vers 14. Ja, ik voel dit niet. En daarom geloof ik het niet. Het is alsof een professor een lezing aan het geven is. En iemand in het auditorium staat op en zegt, ik kan dit niet aanvaarden. Wat doet de professor? Negeert hij hem of haar? Zegt hij, excuseer mij? Ik weet het niet, maar dat is niet wat God hier doet. God keert zich om. Hij neemt de uitbarsting au sérieux. Hij zegt niet slechts, oh, dat is nu toch spijt voor jou. Je zult dit moeten aanvaarden. Nee, hij laat zich onderbreken. Hij gaat erop in. Maar ten tweede, het andere dat ik wil dat je ziet, is dat hij niet slechts emotionele ondersteuning biedt. Hij heeft een bijzondere, nogal uitdagende waarheid. Hij richt zich tot het verstand. Wat je hier in feite hebt, is dat hij een theologisch beeld geeft. Enerzijds zegt hij, ik wil dat je ziet dat ik ben zoals een moeder die een zuigeling voedt. En anderzijds zegt hij, ik wil dat je ziet hoe ik niet ben zoals een moeder die een zuigeling voedt. Nu, als je vertrouwd bent met poëzie, dan is dit beeld een assimilie. En met andere woorden, je trekt dus consequenties uit soortgelijke geval door te wijzen op allerlei gelijkenissen, allerlei parallellen. En wat dit beeld betreft zijn er een oneindig aantal mogelijke relaties wanneer je dit samenbrengt met dit. En zegt, dit is zoals dit. De God van het universum is zoals een moeder met een zuigeling. Hoe is de moeder van het universum, hoe is de God van het universum zoals een moeder met een zuigeling? Of hoe is de God van het universum niet zoals een moeder met een zuigeling? En enerzijds vereist dit heel wat denkwerk om op deze vraag een antwoord te geven. En daarom moeten we beseffen op dit punt gekomen, wat God in feite hier zegt is, ik wil dat je nadenkt. In dit geval wil ik dat je nadenkt over dit idee. Ik ben zoals een moeder met een zuigeling. Dit vereist denkwerk. Ja, dit is doctrine, dit is een geloofswaarheid. Ja, dit is theologie. Maar het is theologie, kennis van God. Die bedoeld is om je emoties te raken. In vers 15 zegt God, ik verlang ernaar dat je mijn theologische waarheid verbindt met het diepste van de gevoelens van je hart. Totdat het je begint te veranderen van binnenuit. Of om het met andere woorden te zeggen, je hebt je denken, cognitief. Je hebt je gevoelens, je emoties, je hebt je verlangens, je wil. En wat je hier kunt opmerken is dat God niet onmiddellijk de wil aanspreekt. Hij zegt niet, dat is toch spijt voor jou. Je zult het moeten aanvaarden. Niet opgeven, doorzetten. Merk je eveneens op dat hij niet onmiddellijk de gevoelens aanspreekt en emotionele ondersteuning biedt. Hij zegt, ik wil dat je nadenkt. Hij leidt het denken naar de emoties, naar de gevoelens. Hij zegt, ik wil dat je nadenkt. En daarom zal ik een bijzonder ernstige uitdagende theologische idee geven. Het gaat hier om het beeld van iets bijzonder intiems en levensecht. Ik wil dat je denkt en denkt en denkt en denkt totdat je voelt. Ik wil niet dat je iets doet. Ik wil dat je denkt en denkt en denkt totdat je denken je gevoelens raakt en je gevoelens sturen. Dit is wat we hier zien in vers 15. Maar laten we nu kijken naar wat hij doet in dit geval. Laten we niet slechts kijken naar de principes die God gebruikt om met wanhoop om te gaan. Maar laten we kijken naar wat hij doet in dit geval. Vers 15. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. En zoals we iets gezegd hebben, het eerste als we geholpen willen worden is dat God verlangt dat we nadenken over de relatie tussen moeder en haar zuigeling. Haar baby. En laten we daarom tenminste 3 ideeën geven. Alhoewel je eindeloos zou kunnen doorgaan. Er zijn tenminste 3 ideeën, 3 redenen, waarom een moeder haar baby niet kan vergeten. En waarom de relatie tussen een moeder en een baby zo sterk is. Misschien wel de sterkste van alle menselijke banden. De eerste reden hiervoor is, een moeder kan haar baby niet vergeten om fysieke redenen. Is het niet zo? Moeders die baby's hebben, die ze nu zich borstvoeding geven, of die dat gedaan hebben. Weet je, herinner je nog? Je had geen alarmbel nodig, nee toch? Oh, ik moet de baby voeden. Nee, nee, nee. Je begint je oncomfortabel te voelen. Wanneer je je baby niet voedt. Omdat je melk aanmaakt als gevolg van prolactine. En hoe meer je je baby voedt, hoe meer je het moet voeden. Hoe meer je baby voedt, hoe meer je melk je aanmaakt. Hoe oncomfortabeler je je voelt. Met andere woorden, de moeder kan de baby niet vergeten, omdat de fysieke natuur van de moeder beweegt in de richting van het kind. Een tweede reden waarom een moeder haar baby niet kan vergeten, is om emotionele redenen. Borstvoeden zorgt er niet alleen voor dat prolactine wordt vrijgemaakt, zodat je melk aanmaakt. Het maakt ook oxytocine vrij. Een chemische stof in je lichaam die een gevoel van genot en ongelooflijke tevredenheid geeft. In het bijzonder wanneer je naar je kind kijkt. Niet alleen kan een moeder haar baby niet vergeten om fysieke redenen. Er zijn eveneens bijzondere emotionele krachten in de moeder die haar bewegen in de richting van het kind. Een derde reden is, de liefde van een moeder is onvoorwaardelijk. De liefde van een moeder voor een kind is niet slechts fysiek en emotioneel, het is als resultaat ook onvoorwaardelijk. Denk even na over andere relaties, bijvoorbeeld vriendschap of het huwelijk. Laten we nadenken over het huwelijk. Als je huwt, dan heeft je elkaar beloftes, namelijk ik zal. Maar laten we eerlijk zijn, in een huwelijk behoort er een geven en een nemen te zijn. Als het niet wederzijds is, dan zal het huwelijk sputteren of misschien uiteindelijk stranden. Maar kijk eens naar de relatie tussen een moeder en een baby. Is er geven en nemen? Oh ja, zeker. Er is heel wat geven en nemen. De baby neemt alles en de moeder geeft alles. Luister, wat krijg je moeders van een baby? Niets. Je baby geeft je niets. Er is geen sprake van geven en nemen, slechts van nemen. De baby geeft je niets. De baby doet helemaal niets om jouw liefde te verdienen. Niettemin, als je als moeder borstvoeding heeft, 24 uur op een dag, 7 dagen in de week, dan draait je heel leven rond dat kind. Het draait absoluut rond dat kind. Je kan je kind nooit vergeten. Je kan nooit eens weggaan. Je moet er altijd zijn. Hoe onvoorwaardelijk. Hoe opofferend. Hoe onverwoestbaar is de liefde van een moeder wel niet voor haar kind. En nu zegt God, ik wil dat je dit vergelijkt met mij. En hier gaat het om. Ik weet dat onze vertaling zegt, maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? In de grondtekst, in het Hebreeuws staat er niet, een vrouw kan haar zuigeling vergeten. Er staat, zij zal haar zuigeling vergeten. Nu, wat betekent dit? Die zegt, misschien, wat bedoel je, een moeder zal vergeten. Nu, dit is wat God zegt. Ik ben zoals een moeder en toch ook weer niet helemaal als een moeder. En dit is hoe ik niet ben als een moeder. Menselijke moeders vergeten. Die zegt, wat bedoel je? Sommige moeders zijn slecht ondanks de prolactine, ondanks de oxytocine. Ondanks alles. Sommige moeders laten hun kinderen in de steek. Die zegt, oh ja, maar ik had een goede moeder. Ja, maar uiteindelijk wanneer ze oud wordt, zal ze je vergeten. Zal ze uiteindelijk sterven. Je zal haar verliezen. Je verliest alle moeders. De liefde van een moeder lijkt onvoorwaardelijk, onverwoestbaar. Maar zo is het niet, omdat de mens niet onverwoestbaar is. Ze zijn bijzonder verwoestbaar en ze zullen worden verwoest. Maar God zegt, mijn liefde kan niet worden verwoest. Mijn liefde is onvoorwaardelijk. Het is onverwoestbaar. God zegt hier, je ziet de liefde van de moeder? Dit stelt niets voor in vergelijking met mijn liefde voor jou. Zie je haar fysieke liefde? Zie je hoe haar hele wezen zich naar jou toe beweegt? Wel weet dat alles in mij, mijn glorie, mijn trouw, mijn natuur, op een krachtige manier zich naar jou voortstuurt. Ik ben een God van liefde. Ik ben een God van trouw. Ik hou van alles wat ik heb gemaakt. Maar meer dan dat, emotioneel. Voor God om zich te vergelijken met een moeder en dan te zeggen, ik ben oneindig groter dan een moeder die borstvoeding heeft. Terwijl je weet dat een moeder die borstvoeding heeft, dit kind verwendt tot en met. Soms als je naar een moeder kijkt, dan kan je dit zien op een manier dat een moeder dit zelf niet kan zien. Je ziet haar gezicht stralen. En God waagt het hier om te zeggen, dit is slechts een vage verwijzing naar mijn vreugde voor jou. Weet je wanneer hij zegt in vers 16, je muren staan mij steeds voor ogen, dan spreekt hij hier over Jeruzalem. Maar weet je wat hij tegen jou zegt? Je leven staat voortdurend voor mijn ogen, al zijn leven staat mij steeds voor ogen. Al zijn leven, ik vergeet je nooit. Kan een moeder haar kind vergeten? Een moeder is gefocust op haar kind. Ik ben meer gefocust dan op jou dan een moeder die borstvoeding heeft. Gefocust is op haar kind. Ik hou van je. Onvoorwaardelijk, zegt God. Weet je, het feit dat God het zegt is in zekere zin een grove belediging aan ons adres. Ik hou van je zoals een moeder die borstvoeding heeft aan haar baby. Dit is in feite Gods manier om tegen ons te zeggen, jij geeft me niks. Het gaat slechts om nemen, om nemen, om nemen. Je bent totaal zelfzuchtig. Je voegt geen waarde aan mijn leven toe. En toch hou ik absoluut onvoorwaardelijk van jou voor altijd en altijd. Amen. Nu staan we toe om je een vraag te stellen. Als jij zou weten dat iemand van deze omvang echt jou toebehoorde. Als de werkelijkheid van dit soort liefde een blijvende realiteit is in jouw hart. Van moment tot moment. Existentieel. Dat je dat ervaart. Bewust. Wat voor iemand zou jij dan zijn? Weet je wat het antwoord is? Een totaal andere persoon dan die nu op die stoel zit. Op zijn minst zou er een fontein van vreugde aan de basis van jouw leven liggen. Die door geen enkele omstandigheid, nog tragedie, zou kunnen worden drooggelegd. Helemaal niet. Maar weet je, God is niet klaar. Omdat dit uiteindelijk slechts nog maar gepraat is. Besef dit. Hier is een pijnlijke vraag. En daar is het antwoord op de vraag. Een briljant antwoord op de vraag. Maar tot nu toe is het slechts gepraat geweest. We moeten naar vers 16 gaan als we de remedie voor de pijn willen ontdekken en niet slechts het antwoord op de vraag. En de reden hiervoor is het volgende. Als het erop aankomt, word je echt overtuigd dat iemand van je houdt, is niet gepraat, maar actie. Zelfs de Bijbel zegt dit in 1 Johannes 3 vers 16. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig. Met daden. Is dit niet waar? Als je wil weten dat iemand van je houdt, dan zijn woorden bijzonder belangrijk. Bijzonder belangrijk. Wanneer iemand tegen je zegt, natuurlijk hou ik van je. Woorden die je gevoelens uitdrukken, zijn bijzonder belangrijk. Maar wat je werkelijk wilt zien, is actie. Als je slechts woorden hebt, maar geen daden, dan zal je uiteindelijk niet geloven dat deze persoon van je houdt. En dat is nu precies het probleem hier, omdat het slechts om woorden, woorden en nogmaals woorden gaat. En daarom zeggen ze, maar ik voel me niet geliefd. Weet je, het woord verlaten betekent, je doet niets, ik wil actie. Maar dat creëert een probleem. Laten we bij het beeld blijven dat de Bijbel hier heeft van ouder en kind. Een van de meest frustrerende zaken voor een ouder is dat, in zekere zin, hoe absoluut uitputtend een kind, een baby wel niet is, hoe je heel leven rond hem of haar draait en hoe je er niets voor terugkrijgt, hoe frustrerend dat ook is, dat is nog niet eens zo frustrerend als wanneer een kind oud genoeg is om eigenlijk te spreken. Tegen de tijd dat je kind 5, 6, 7 of 8 jaar is, tegen die tijd heb je heel je leven op hem of haar gericht. Je hebt grote offers gebracht. Je geheel leven is veranderd. Niettemin, al je offers zijn voor je kind totaal onzichtbaar. Een kind begrijpt niet welke offers je hebt gebracht. Net zoals een vis niet kan begrijpen wat water is. Want het enige wat een vis kent is water. Zo ook bij een kind. Volwassenen zijn daar om aan zijn noden tegemoet te komen. En daar zijn volwassenen tenslotte voor. Daarom heeft God volwassenen gemaakt. Maar dan zijn er momenten in het leven dat jouw wil, de wil van jouw kind doorkruist. Je geeft niet aan een kind wat hij wil. Je zegt nee, dat kan je niet eten. Nee, je kan hem of haar niet opzoeken. En soms zal het kind het uitschreeuwen, soms heel expliciet. Soms is het dat wat het betekent. En ze zeggen, je houdt niet van mij. Wanneer hij of zij dit doet, dan wil je het volgende zeggen. Jij klein, ondankbare kreng. De offers die ik je gebracht heb, zijn onzichtbaar voor jou. De meest belangrijkste offers, de meest belangrijkste daden die ik gesteld heb, zijn niet de dingen waar je nu naar vraagt. Maar Zien u niet dat wij dit voortdurend met God doen? Besef je niet dat wij de Bijbel lezen en zeggen, woord, 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 en nog eens woorden? En we zeggen, waarom doet u niets? U houdt niet van mij, want u beantwoordt mijn gebeden niet. En doorheen deze tekst, door dit beeld, roept God je op om na te denken. Het vraagt heel wat tijd. Het vereist dat je nadenkt. Maar als je zou weten wat Hij voor jou gedaan heeft, werkelijk gedaan heeft, dan zou dit je leven veranderen. Omdat God tegen ons zegt. En meestal laat Hij dat gedeelte van jij klein ondankbaar kreng weg. Maar niet altijd. Je hebt nog niet eens de omvang gezien van mijn offer voor jou. De belangrijkste daad van liefde die werkelijk van belang is, is niet datgene waar jij nu naar verlangt. Waar gaat dit om? We vinden dit terug in vers 16. Het beeld verandert en zegt, ik heb je in mijn handpalm gegrift. Nu, op het eerste gezicht lijkt dit op nog zo'n prachtig beeld van zijn toewijding voor ons. De reden hiervoor is de volgende. Het was soms waar in de oudheid dat de naam van een meester getatoeëerd werd op de dienaar. Maar nooit of te nemen werd de naam van een dienaar getatoeëerd op de meester. Dat zou betekenen dat de meester toegewijd was aan de dienaar. Natuurlijk kunnen we zeggen, oh, wat we hier hebben, is dit niet prachtig? Nog een ander beeld van Gods liefde? Maar nee, dit is helemaal geen prachtig beeld. Dit is een vreselijk beeld. En weet je waarom? Er staat niet getatoeëerd. Er staat, ik heb je in mijn handpalm gegrift. En dat woord gegrift is een zeer specifiek Hebreeuws woord. Dat betekent gegrift met een hamer en een bijtel of een spijker. En als je dit begrijpt, dan is dit beeld nu niet meer zo aantrekkelijk. Het is verschrikkelijk in feite, afgrijzelijk. Waarom zou je het beeld gebruiken van iemand die uit liefde mensen met een hamer spijkers door zijn palmen laat slaan? Is dit niet afgrijzelijk? Ja, dit is afgrijzelijk. Doet dit je niet je maagbinsten buiten keren? Ja, zeker. Is dit niet een bizar idee? Nee, in feite niet. Zie, eeuwen later was er een man met de naam Thomas. Thomas was zoals de mens van Israël in vers 14. Vol twijfels. Ik kan niet zeker zijn. En al zijn vrienden zeiden tegen hem, we hebben de Heer gezien. Hij is opgestaan. Alles komt weer goed, Thomas. Niettemin, Thomas was vervuld met angst en twijfels. Hij kon hier niet zeker van zijn. Wat gebeurde er toen? Jezus verscheen aan hem en zei, in Johannes 20, vers 27, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Kijk naar de palmen van mijn handen en zie naar mijn liefde voor jou. Weet je, dat is jouw laatste argument. Het is meer dan een argument in feite, het is een daad. Het is niet slechts gepraat, dit is actie. En weet je waarom dit je laatste argument is? Wat als je zegt, ik kan niet geloven dat God van mij houdt. Kijk naar al die afschuwelijke dingen in mij, naar al de verkeerde dingen die ik heb gedaan. Weet je wat Jezus dan zegt? Je bent bang dat God je in de steek zal laten? Wel, weet, aan het kruis werd ik in de steek gelaten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik werd in de steek gelaten. Ik ervoer de verlatenheid die jij ervaart en die jij verdient. Zodat, ongeacht wat je doet, God je nooit in de steek zal laten. Hij houdt van je onvoorwaardelijk. Zoals een moeder die haar baby voedt. Maar zeg je, wat met al dat andere daar buiten? Hij zegt, maar zie je dat dan niet? Ik heb alles gedaan wat je echt nodig hebt. Als je ziet wat ik heb gedaan, kan je mij dan alsjeblieft vertrouwen? En dat is wat een ouder wil zeggen tegen een kind van 7 jaar. Als je al het andere ziet wat ik heb gedaan, kan je mij dan alsjeblieft vertrouwen? Je hebt dat niet nodig. Je denkt dat je dit nodig hebt. Maar dat is niet zo. Alsjeblieft, ga naar je kamer. Je zal het later allemaal wel begrijpen. Nu, dit is het laatste argument. En weet je wat? Als je op dit moment je rusteloos voelt, als je ziel op dit moment zoals Thomas vervuld is met twijfels, als je op dit moment je in de steek gelaten voelt, vergeten en verlaten, Besef dan dat je zoals een rusteloos kind bent, dat huilt en weent totdat het opnieuw melk krijgt. En dit is de melk. De keuze is aan jou. Je kunt door hierover na te denken of mediteren, door de ruwe materialen van Gods woord te nemen, de waarheid Gods woord te nemen en dit te laten doordringen tot in het diepst van je hart, tot bij je gevoelens. Je kunt door geestelijk inzicht vervuld worden met diepe vreugde over Gods liefde voor jou. Je moet leven in heilige bewustzijn hiervan. Zo niet, dan zal je identiteit afhangen van wat andere mensen over jou denken. Je zal verpletterd worden als je beledigd wordt. Je zal 's nachts woelen in je bed als je reputatie door het slijk wordt gehaald. Je zal blij zijn als de dingen goed gaan. En je zal je waardeloos voelen als je gewicht toeneemt. Omdat je identiteit afhangt van hoe je eruit ziet of wat andere mensen over je zeggen. Maar je kunt hier vrij van zijn. Niets van dit alles moet je leven verhalen. God is zoals een goede moeder. Je weet hoe goede moeders zijn? Ze zitten je voortdurend achter de vodden. Ze doen alles wat ze maar kunnen, zodat het je goed gaat. Wel, deze moeder, die heeft hemel en aarde ook verplaatst. Zodat het ons goed mag gaan. En daarom, troost jezelf met deze woorden. Troost je hart met deze woorden. Troost elkaar met deze woorden. Zo we bidden. Onze Vader, we danken u om ons opnieuw aan de hand van een gedeelte uit Jesaja deze verbazingwekkende demonstratie van uw reddende liefde te geven. We beseffen dat we het evangelie, wie u bent en wat u ons hebt gedaan, niet echt kennen. We zijn vertrouwd genoeg met het evangelie om te weten dat we het niet echt kennen. We begrijpen het niet. Zijn kracht heeft ons leven nog niet echt vrijgemaakt. Maar vandaag zien we meerdere mogelijkheden voor ons om dit te doen. In zekere zin heeft het ons bevrijd, zelfs nu reeds, terwijl we aan het luisteren waren naar uw woord. Terwijl we ons onder haar gezag stelden. We bidden daarom dat wat u tegen ons gezegd hebt, dat het tot diep in ons hart mag doordringen. Namelijk dat in Jezus Christus u ons lief hebt en ons nooit zal vergeten of verlaten. U zult ons nooit in de steek laten, omdat Jezus Christus zelf verlaten werd. Hij nam op het kruis wat wij verdienen. Nu behoren wij u toe. Ons leven staat voor u. We zijn gegrift in de palm van uw handen. We bidden dat u ons helpt, zodat we dit zouden weten en hierdoor gevormd zouden mogen worden. We bidden dit alles in Jezus' naam. Amen.